Hartelijk welkom allemaal. Ook een hartelijk welkom voor diegenen die op een andere wijze met ons meeluisteren. Onze voorganger is vandaag dominee Sjaak Visser. En op de piano speelt onze grote vriend Hans Rijken. Ja. Ik moet altijd zijn broer denken, Jan Rijken, maar het is Hans. En we zitten in de maanden januari en februari in het BEC, zoals dat is afgesproken. Ik heb een aantal mededelingen. Allereerst, ingaande 1 januari ben ik geen ouderling meer. Ik zit niet meer in de kerkraad, maar ik mag nog wel voorzitter blijven op verzoek. We hebben een organisatiedeskundige, Itz, en die zegt dat het allemaal kan. Ik geloof dat ook, dus ik blijf gewoon zitten. We hebben wel eerder kerkraadsleden gehad, die bleven ook zitten in de pauzejaar dat ze hebben. Hè. Je moet eigenlijk een jaar tussenuit. Die bleven ook zitten. Nou, ik denk, kan ik het ook, hè? Waarom niet? Ik ben nu gastheer, dus geen ouderling meer. Woensdag 22 januari start de inspiratiecursus om 19:30 avonds. Vrijdag is er weer de stilteochtend. En dat is weer een echte stilteochtend, want het warme huis is verplaatst naar de donderdagochtend. Het luisteren naar je verhaal, dat gaf altijd heel veel mensen in de kerk. U bent welkom in de kerk om een kaarsje op te steken en hier gezellig een praatje te maken bij de vaste dames die er altijd zitten voor de koffie. Volgende zondag is na de dienst de opening van een nieuwe tentoonstelling van Jan, Wim en Maya Dekker. En ook volgende zondag is een concert van het Ierse volkkoor Senti. En dat begint om 2:30. En zaterdag 1 februari is er weer een filmhuis hier in de kerk. En met een hele bijzondere film van Alfred Hitchcock. Noors bij Noordwest. En die filmavonden zijn feestelijk gezellig, vind ik altijd. Hè. Het zijn meestal veel te weinig mensen. En dat heeft tot gevolg dat we uiteindelijk daar niet mee door kunnen gaan. Want dan zijn de kosten te hoog. Maar het is heel bijzonder sfeervol. En er zit altijd maar een man of 20. En die vinden dat kennelijk leuk. Dan hebben we ook nog een opvoeding van Nathan de Wijze. Dat is vrijdag 7 februari in de Kogerkerk. Dat begint om 8:00. En dat is heel bijzonder. En Willy gaat erheen. Als mensen met Willy mee willen rijden, dan kan dat. Dan moet je er maar bellen. Verder, de voedselbank moeten we niet vergeten. Die staat in de kerk. En de bloemen gaan vandaag naar Anja Keizer, Kuiper, Zuideinde 317, met de hartelijke groet en bemoediging. Je hebt het moeilijk gehad, de vader is opgenomen van de week, verplicht opgenomen. En dat is er erg aan het hart gegaan. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, het nieuwe jaar is nu weer 3 weken oud. En we zijn verwachtingsvol over wat er dit jaar gaat gebeuren. Maar ook onzeker. Er zijn zoveel problemen in de wereld om ons heen. We weten allemaal dat het in uw hand is. En dat u met ons meegaat. En dat het dan goed komt. Wij zijn ook bezorgd, Heer, over de vele oorlogen die gaande zijn. En over de wapenstilstand in Israël. Help ons bij te dragen aan vrede overal. Maar ook aan vrede met onze naasten. Uw zoon was ons grote voorbeeld. Inspireer ons dat wij zijn voorbeeld kunnen volgen. Zodat wij kunnen meewerken aan een rechtvaardige wereld. Wees ons nabij, Heer. Amen. En we zingen een lied. Dat weet ik niet. Wat?
Nee. 601 vers 1 en 3. Lied.
Nou.
Ik ga daar maar mijn hand geven.
Oh ja.
Oh, okay.
En zoals iedere zondagochtend starten we onze dienst met de belijden dat onze hulp is in de naam van de aanwezige, de schepper van de hemel en de aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven, en Jezus Christus, de Zoon van God, onze Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. U mag gaan zitten. Komende week is de week van het gebed voor de eenheid van de christenen. Dat is zo'n al meer dan 150, bijna 200 jaar geleden gestart. En sinds enkele tientallen jaren is het ook in Nederland echt door de breedte van de kerken omarmd om te bidden voor de eenheid van de christenen. Toen ik erover nadacht, dacht ik, wat vreemd eigenlijk dat we nu hier toch nog apart zitten met hier een kerk en we hebben het Witte Kerkje. En dat we zelfs vandaag nog niet bij elkaar zijn. Dus ik ga proberen om het volgend jaar anders te laten zijn. Dat we dan gezamenlijk dat in ieder geval op één zondag in het jaar doen. Gezamenlijk kerk. Maar vorige week of afgelopen week was ik met Frida hier. En Frida zei, kunnen we niet elk een keertje iets samen zingen? En ik heb een mailtje gestuurd naar het Witte Kerkje of we in plaats van Nederland zingt, Oostzaan zingt, ergens in september kunnen doen. En het wordt door hun meegenomen. Ze gaan erover nadenken. Dus wie weet hebben we in september ook alweer een keer dat we een gezamenlijke dienst hebben. In ieder geval, deze week is de week van het gebed voor de eenheid van de christenen. En een bijzonder iets is dat dit jaar het ook 1700 jaar geleden is, dat er een geloofsbelijdenis samengesteld is, de geloofsbelijdenis van Nicea in 325. Dat is eigenlijk de enige geloofsbelijdenis die door bijna alle kerken onderschreven wordt als dat is datgene wat ons met elkaar verbindt. Daarom dacht ik, het is ook mooi om vandaag ook daarbij stil te staan. Wat verbindt ons nou met de kerken wereldwijd en wat was het eigene van die geloofsbelijdenis? En dat ging er eigenlijk over dat Jezus ook God is. Maar wat zeggen we dan? Nou, ik hoop dat we daar vandaag met elkaar iets meer zicht op krijgen wat het eigen is van alle kerken wereldwijd en wat belijden we als we zeggen dat Jezus de Zoon van God is. De psalm die ook door heel veel kerken wereldwijd vandaag gezongen wordt is psalm 66. En dat is die zingen we dus nu ook. We zingen het eerste vers van psalm 66. In het liedboek staat ook een Kyrie-litanie, een gebed om ontferming, wat ook gebaseerd is op hoe we naar Jezus kijken en ook wat eigenlijk ook een beetje verwijst naar die geloofsbelijdenis van Nicea. Dat is lied 300a. Ik zal het jullie niet aandoen dan ik het ga zingen, maar ik zal het zeggen. Maar met elkaar zingen we wel samen het Heer ontferm u, Heer ons Heer ontferm u over ons. Laten we samen bidden. En misschien dat je het één keer kan voorspelen en dat we daarna zingen. Dan denk ik dat het makkelijker is, ja? Heer Jezus, koning en gezalfde Gods. 300a, is dat hem? Nou, goed dat ik vroeg of hij een keer wilde voorspelen, want hij heeft een heel andere. Dat is bijzonder, maar snap ik ook niet maar hoe dat zit. Maar we gaan hem nu even volgens het liedboek doen. Heer Jezus, hoge priester, knecht van God. Heer Jezus, woord en evenbeeld van God. Heer Jezus, licht en aangezicht van God. Heer Jezus, Zoon van Adam, Zoon van God. Heer Jezus, onze broeder, onze God. Nou, laten we dan nu het Gloria Jubilate zingen. En dat is prachtig ook, een lied uit Thaisee. Ook Psalm 66, maar dan op een andere manier gezongen. Psalm 66a, laten we dat 3 keer zingen. 66a.
Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia. Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia.
Nou, zoals jullie gezien hebben, we kunnen dat ook in 6 groepen zingen. Maar in 1 groep was al moeilijk genoeg. Dus. Maar het is wel een prachtig lied. En zeker als je dit met elkaar in Thaisee zingt, is het gewoon geweldig om dat te zingen. En zeker, ja, want dan zing je het natuurlijk met z'n 6 allemaal. Dat is gewoon heel mooi. Ik denk dat wanneer we het hebben over geloof dat Jezus de Zoon van God is, dat het goed is om dan ook heel veel te zingen. En daarom wil ik nu ook met jullie als opening van de schriften een lied zingen. Lied 600, omdat dat ook verwijst naar Jezus die het licht van de wereld is. Wat ook in Johannes 1 staat, waarin gezegd wordt dat het woord God is. En het woord was bij God. En het licht schijnt onder de mensen. We zingen lied 600. We zingen vers 1 en 2. Ik lees vers 3. En daarna zingen we nog vers 5.
aan liefde aangestoken. Licht dat door het donker brandt. Licht, jij lieve lentebode. Zet de nacht in vuur en vlam. Dan gaan we nu een stukje lezen uit Colossense. Ik lees de verzen 12 tot en met 14. Maar daarna pakken we het met elkaar op met lied 161. Want het bijzondere daarvan is, dat gaat ook over hetzelfde gedeelte van Colossense 1. En ook daarin zal ik gedeelte lezen en met elkaar zingen we dan iets uit lied 161. Ik begin met het lezen van de verzen 12 tot en met 14 uit Colossense 1. Daarna zingen we het stukje uit 161, dan lees ik weer iets en dan zingen we weer iets en dan lees ik weer iets en dan zingen we weer iets. Ik ga Colossense 1 vanaf vers 12 lezen. Daar zegt de apostel Paulus: breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Christus is het beeld van de onzichtbare God. Hij, geboren eersteling van Gods hele schepping. Alles in de hemel, alles op de aarde, is in hem geschapen, zichtbaar en onzichtbaar. Tronen, heerschappijen, al wat voorop gaat, alle macht, alles is geschapen door hem en tot hem. Hij is het begin. Hij, het eerstgeboren van alle doden, om zo in alles de eerste te zijn. En heel de volheid zocht hem als woning, om door hem alles tot hem te verzoenen. Hij stichtte vrede met het bloed van zijn kruisdood. Alles op de aarde, alles in de hemel. Dat is het eerste wat we lezen als het gaat over hoe er vanaf het allereerste begin tegen Jezus aangekeken werd en wat voor indruk hij heeft gemaakt op mensen die hem kenden en die met hem geleefd hebben. En we lezen nu ook een stukje uit het Evangelie van Johannes. Johannes 1, de eerste 5 versen en daarna vers 14. Maar er zijn ook brieven van Johannes en dat is 1 Johannes en dat is aan het einde van de Bijbel. En dat lees ik daarna nog, 1 Johannes 1, vers 1 tot 4. Maar ik lees eerst het gedeelte uit het Evangelie van Johannes. En daarna zingen we van lied 517, de versen 1, 2, 3 en 4. Hoor het heilige Evangelie. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En dan vers 14. Het woord is mens of vlees geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. En dan Johannes, Johannes 1, Johannes 1. De eerste 4 versen, daar zegt de apostel: wat er was van het begin, wat we gehoord hebben, wat we met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Zo luidt de schrift voor deze dag. hebben al heel wat gezongen met elkaar en hele grote woorden ook. Woorden die je soms meer kan zingen dan dat je ze kan uitspreken. De geloofsbelijdenis van Nicea die staat ook in ons liedboek, lied 340a. Alleen als we dat zouden gaan zingen, dan denk ik dat we allemaal vastlopen. Dat is een beetje het ingewikkeld. Maar ik denk wel dat het goed is om hem uit te spreken. En er staat, wij geloven in één God. En een geloofsbelijdenis, daar sta je voor, dus dat doen we ook staande. Dus ik wil u vragen, voor zoveel het mogelijk is, om op te staan. En dan denk ik dat het mooi is dat we ons best doen om het samen uit te spreken met elkaar. Dus dat we met elkaar ook op die manier ons geloof belijden. De geloofsbelijdenis van de apostolische geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel, want hij is een aantal jaren later nog een beetje gewijzigd. En ieder spreken met mij aldus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in één Heer, Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en is vlees geworden. Door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en opgestaan is op de derde dag volgens de schriften, opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en aan zijn rijk zal geen einde zijn. Wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en we verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. U mag gaan zitten. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. De geloofsbelijdenis van Nicea, die was er, die ontstond omdat keizer Constantinopel eenheid in zijn kerk wilde. En hij dacht in eenheid in zijn rijk wilde. Hij was de keizer van het hele Romeinse Rijk geworden. En hij dacht, dan is het ook belangrijk dat er ook godsdienstig eenheid is. Maar hij kwam erachter dat er toch ook onder christenen behoorlijk wat verschillen waren. En hij heeft dus ervoor gezorgd dat bisschoppen uit heel zijn rijk vrij vervoer kregen met de keizerlijke koetsen om met elkaar naar Nicea te komen en daar met elkaar tot een eenheid te komen. Er was namelijk spanning onder de christenen over hoe je nou precies tegen Jezus aan moest. Was hij nou gelijk aan God of leek hij een beetje op God? Nou, je denkt, waar kan je druk over maken? Maar in die tijd was dat een heel heikel punt. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Op zich is het wel heel bijzonder dat er daarover nagedacht werd. Want het christendom kwam voort uit het jodendom en de allereerste christenen waren Joodse mensen die beleden dat er maar één God was. Eén God. En dan moet je kijken wat er zo'n 30 tot 60 jaar na de dood van Jezus gezegd werd over Jezus. Dat is op zich ontzettend bijzonder. Dat Jezus het woord was dat bij God was vanaf allereerste begin. Ze hadden hem gezien en zo. En Paulus die citeert een lied in Colossense waar ook Jezus gelijkgesteld wordt aan God. Dat is heel bijzonder dat dat door Joden gedacht en gezegd werd. Ze hadden hem daar gezien. We hebben het net gelezen in 1 Johannes 1, die brief van de apostel Johannes. We hebben het gezien. We hebben het met eigen ogen getast. Dit is het woord. Dit is God. We hebben hem ontmoet. Dus er was daar iets gebeurd wat heel hun leven op zijn kop gezet had. Ze waren als het ware opgeklommen tot grote hoogte en ze dachten, wat hebben we meegemaakt? Hoe moeten we naar die persoon kijken? Wie was dat? Dat kan niet anders. Of we hebben in hem God ontmoet. Maar hoe zit dat dan? Want er is maar één God. Hoe kan dat? Dus er was een enorme verbijstering, verrassing, vreugde. Want we willen jullie laten delen in onze vreugde. Staat er ook in 1 Johannes. Een gigantische vreugde. Maar toch, hoe zit dat nou? Er werd gezongen, er werd gedicht. Maar er werd ook gedacht over datgene wat ze ervaren hadden. Hoe konden ze dat rijmen met één God waarin ze geloofden, maar die ze ook, ze konden er niet omheen, onder zich hadden zien lopen. Hoe zat dat? En dat denken, dat heeft eeuwen geduurd. En uiteindelijk kwam dus in 325, kwamen ze tot de consensus van hoe ze als katholieke kerk erover wilden denken. Er was een zekere Arius en die dacht, Jezus lijkt op God. Hij is van een gelijk wezen, maar wel iets minder dan God. Hij komt uit God voort en hij staat als het ware tussen God en ons in. Dat was Arius. En dat werd genoemd onder de titel Homoiousios, van een gelijk wezen, maar niet gelijk aan God. Anderen dachten, dat was de hoofdstroom uiteindelijk, het is niet homoiousios, maar homoousios. Eén lettertje verschil. Hij is één van wezen. Wezenlijk gelijk aan God. En dan kan je denken, moet je je daar nou zo druk om maken? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je denkt, is dat nou, dat hij heel bijzonder is, is toch al meer dan genoeg. En waarom moet hij nu helemaal gelijk aan God zijn? En waarom kan je niet zeggen, nou, hij lijkt er een beetje op. Of hij verwijst er een beetje naar. Ik bedoel, hij is een zoon van God, maar we zijn allemaal zonen van God. Dus, of allemaal kinderen van God. Dus nou, hij ook, misschien wel op een unieke manier, maar toch. Nee, zeiden de mensen in Nicea. Nee, hij is helemaal gelijk aan God. Er staat niks tussen hem en God in. Het is een twee-eenheid, om het zo maar te zeggen. Waar maak je druk om? Ik heb een collega, Bart Vijfwinkel. Dat is een echte theoloog. Dat durf ik van mezelf niet zo te zeggen, maar hij wel. Hij heeft er een stuk over geschreven voor zijn kerkblad. En dat stuurde hij naar zijn collega's en ook naar mij. En hij zei daarin, wat maakt het nou uit? Hij zei, waar het om gaat is dat God van eeuwigheid al mens was. Wat we net gelezen hebben, het woord is vlees geworden. Nee, God is van eeuwigheid al mens. Altijd is God en mens onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar toen ik dat las, dacht ik van, ja, maar wat zeg je dan eigenlijk? Wat maakt het nou uit dat je zegt dat God van eeuwigheid al mens was? Dus ik heb een appje naar Bart geschreven en ik zei, dank Bart voor een mooi artikel. Mooi ook hoe je het naar onze eigen tijd vertaalt. Dat God van eeuwigheid al mens was. Maar toch blijft mijn vraag daarbij dan, wat zeg je daarmee nu eigenlijk? Dat God onlosmakelijk met de mens, het menselijke verbonden is? Of dat de mens onlosmakelijk met zijn goedheid, liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid, dat hij op de mens gericht is, dat dat altijd van God uit zijn uitstraling, inspiratie naar de mens heeft en dat het onlosmakelijk met de mens verbonden is. Mooi om hier nog een keer over door te praten. Maar waar het om gaat is dat ik dacht van, als je zegt dat God ook mens is, is dan zijn liefde, zijn goedheid, zijn barmhartigheid voortdurend op ons gericht. Dus dat we daaruit mogen leven. Dat we niet los van die liefde, van die goedheid, dat dat onlosmakelijk met God verbonden is. En dat dat iets duidelijk maakt van wie Jezus is. Jezus maakt duidelijk dat God en mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus dat we voortdurend onder die liefde, onder die goedheid, onder die trouw van God leven. Dat dat het uitmaakt, dat dat het is. En ik was heel benieuwd hoe Bart erover dacht. En Bart die zei, ja, zoiets, we kunnen wel eens over doorpraten. Dus ik denk, yes, mooi. Collega vond dat in ieder geval wel aardig. Maar wat maakt het weer uit? Wat maakt het nou uit als we geloven dat God met zijn goedheid, met zijn liefde, met zijn trouw, met zijn barmhartigheid onlosmakelijk met ons verbonden is? Dat we daarin mogen leven? Nou, het alternatief is dat we leven, ja, zoals het lot, het overkomt je. Alles wat er gebeurt is gewoon een lot en het overkomt je en je kan er niks aan doen. Het gaat nou eenmaal zo. Maar ik heb het hier geloof ik een poosje teruggezegd. Dat vond ik een prachtige uitspraak. Dat iemand zei, vroeger noemde ik alles toeval. Maar sinds ik het een knipoogje van God ben genoemd, is mijn leven veel rijker geworden. En ik denk dat dat het ook is waar het om gaat als we zeggen dat God mens is. Mens geworden is. Dat God en mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We mogen ons leven ook zien en herkennen als God die knipoogjes geeft. Die ons ziet. Het is niet gewoon het dode lot wat ons overgaat. We zitten nou helemaal zo. Nee, nee. Als we belijden dat Jezus God is. Dat de mens God is. Die mens God is. Dat God onlosmakelijk met ons mensen verbonden is. Zijn er voortdurend knipoogjes. Je leven is geen toeval, maar het is met God verbonden. En daarin mag je leven. Nou, dan kan ik zeggen, ja, ik zou bijna zeggen halleluja, maar dat past niet zo helemaal bij mij. Maar toch, in ieder geval, dat is het wel. Dat is het eerste waar je over kan nadenken als het gaat over wat belijden we nu als we zeggen dat Jezus ook God is. En ik denk, heb ik hier ook nog staan, hoe kwamen ze erop? Omdat ze gezien hadden hoe Jezus met mensen omging. De liefde van Jezus voor mensen. Die Samaritaanse vrouw uit de bron, waar niemand naar keek en Jezus ziet haar. Een Samaritaanse, een vrouw, hoe doe je het? Die vrouw die beschuldigd wordt van overspel en Jezus zegt, ik veroordeel u ook niet. Die man die blind geboren is en waar iedereen zegt, van wie is zijn schuld? Wie is zijn schuld is het nou? Nee, nee. Het gaat niet om die schuld. Jezus ziet die man. Hij heeft oog voor hem. Mensen die wiens leven helemaal doodloopt, Lazarus. Maar nee, er is toekomst, er is hoop. Jezus brengt hoop in je leven. Dwars door alle dood heen. Weet je, dwars door alles heen zie je hoe Jezus met mensen omgaan ging. En ze zeggen, ja, dit is goddelijk. Hier herkennen we God. Nou, dat is het eerste wat ik wil zeggen. Als het gaat over wat belijden we als we zeggen Jezus is God. Het tweede heeft met hoe kijken we naar de schepping te maken. In Johannes 1 staat, alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Hoe kijken we naar onze schepping? Is het een kille, koude, onpersoonlijke kracht waardoor alles ontstaan is? Alleen maar een Big Bang en ja, door toeval zijn we hier. Leven we in een wereld van survival of the fittest. Voor mij was, toen ik op een gegeven moment de natuurfilms van Veronica en de EO met elkaar ging vergelijken. Veronica ging het over survival of the fittest. En er was een strijd en de ene dier won het van het ander en het was hartstikke spannend. En als je dan een natuurfilm van de EO zag, dan was het voortdurend over schoonheid. En mooi. Je kan het allemaal niet rechtbreien. Ik ga het ook niet proberen. Want er zit alles natuurlijk wel in. Maar toch, met wat voor bril kijken we naar deze wereld? Hoe kijken we naar de schepping? Herkennen we er iets in van schoonheid, van orde, van verwondering? Is er eerbied, ontzag, respect voor de schepper? Natuurlijk geloof ik dat de evolutie er is. Ik bedoel, dat is voor mij helemaal geen twijfel aan mogelijk. Maar zou daarin ook niet iets van God zichtbaar worden? Kunnen we dat ook niet zien? Kunnen we niet op die manier met die bril naar deze schepping kijken? Als we kijken hoe Jezus erover sprak, in de bergrede, ziet de vogel des hemels. Ze zaaien niet en maaien niet en God zorgt voor ze. Of kijk naar de bloem op het veld. Veel mooier dan hoe Salomo eruit zag. Zoals Jezus naar de schepping keek, hij zag er iets van God in. En wat die mensen uit het begin van onze jaartelling zeiden is, in de schepping zien we ook iets van Jezus, van zijn liefde, van zijn goedheid. Ik las een boekje, een recensie van een boekje. Nieuwe erpels smaakten aan God. Het is een boekje wat geschreven is door een collega van mij, Wim Jansen. En die zegt op een gegeven moment, de luchten, de aarde, de geuren, mensen, gebeurtenissen en ook de nieuwe erpels deden iets aan God denken. En de smaak van die nieuwe erpels, zo speciaal, zo aarde en zo nieuw, heel lichtzoetig. Ze smaakten aan God. Herkennen we, geloof ik, hè? Ik hoor dat, ja. God speelt een intieme rol in het leven van Jansen. God als gevoel, als sfeer, als je allerdiepste binnenste, de tederheid zelf. Daarmee komt God ook heel dichtbij en is in alles om je heen, in je en dus ook in de aardappel. Het paradijs is bij Jansen vooral metafoor voor alles wat met liefde van doen heeft, met ruimte, heilige ruimte. Hij leefde in een plaatsje dat heette paradijs. Het concrete paradijs in Zeeland is dan wel weg, maar het symbolische paradijs is gebleven. Jansen ontdekt dat door wat hij ervaart in het leven, met zijn geliefde Eliane, in de natuur en hoe hij van paradijs naar paradijs trekt. Gods wezen moeten we eerder aanbidden dan nauwkeurig onderzoeken. En dat is weer een uitspraak van Calvijn, dus dat is ook op zich wel, Maar waar het dus om gaat is, als we belijden dat Jezus God is, dat Jezus schepper is, dat Jezus het woord is door wie heel de wereld gemaakt is, dan betekent dat we ook die bril op mogen zetten om zo naar de wereld om ons heen te kijken en daar iets van het goddelijke in te herkennen, te zien. Dat is het tweede, waar het voor mij om gaat als we belijden dat Jezus God is. Het derde, in Nicea ging het erom dat de verzoening en de vergeving in God zelf verankerd was. Niet in een tussenwezen, niet in iemand die tussen God en ons in stond, maar dat het tot de essentie, tot het wezenlijke van deze wereld behoorde, dat we als verzoende, als vergeven mensen mogen leven. En dat geldt niet alleen voor ons als individu, maar zoals het in Colossense staat, dat geldt ook voor hoe we als samenleving in elkaar zitten, voor de overheden en de machten. Dat daar ook die vergeving, die verzoening door mag werken. In hoe we met elkaar omgaan, in de sfeer waarin we leven. En dat we zo ook proberen een hele positieve uitdrukking tot stand te brengen in deze wereld. Omdat dat is wat Jezus wil, wat Jezus doet. Hij probeert deze wereld echt volledig te hervormen. Ik heb een stukje, ik heb iets vertaald uit Colossense dat het op een iets andere manier zegt. Daar staat, hij was oppermachtig en in het begin en leidend in de opstandingsparade is hij oppermachtig aan het einde. Van begin tot eind is hij er, torenhoog, boven alles iedereen. Zo ruim is hij, zo ruim dat alles van God zijn juiste plaats in hem vindt zonder zich te verdringen. Niet alleen dat, maar alle gebroken en ontwrichte stukken van het universum, mensen en dingen, dieren en atomen, worden op de juiste manier gerepareerd en passen in levendige harmonieën, allemaal vanwege zijn dood, zijn bloed, dat van het kruis stroomde. Dus dat kruis, dat is niet een of ander martelwerktuig in deze visie, maar is een manier om deze wereld tot zijn bestemming te brengen, omdat liefde uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Dus dat je altijd opnieuw mag beginnen. Dat je nooit losgelaten wordt. Dat dat de basis mag zijn van je leven. Mijn zoon is een ja, ik weet niet of ik het moet noemen een fan, maar in ieder geval, hij is enthousiast over Jordan Peterson. Jordan Peterson is een psycholoog die wereldwijd zijn miljoenen verslaat. En als hij hier in Nederland komt, dan is het heel de Ahoy vol met allemaal jonge mensen die aan zijn oren gekluisterd zitten. Hij heeft ook een boek geschreven over levenslessen voor de 21ste eeuw. Waar onder andere een van de belangrijke lessen is: ruim je kamer op. Maar, nou, voor jongeren misschien best wel goed om dat te horen. Maar de vraag is tegen de mensen die christelijk zijn en die Jordan Peterson volgen, want hij is steeds meer ook met geloof bezig. Die vragen zich af, is hij eigenlijk inmiddels wel christen geworden of niet? Zijn vrouw gaat inmiddels naar de katholieke kerk. Is volgens mij ook gedoopt, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, die gaat naar de kerk, hij gaat wel met hem mee. Maar hoe zit het nou precies? En iemand die heeft er iets over geschreven, dat vond ik op zich wel mooi. Dat heet Vernon. Die was een keer bij een lezing van hem geweest. En die zegt dan, afgaande wat Peterson over zichzelf zegt, maar ook op wat zijn boodschap is, in het hart van het christelijk geloof brandt geen vuur van verantwoordelijkheid, maar van liefde, schrijft Vernon. En Peterson legt alle nadruk op onze verantwoordelijkheid. Wie fouten maakt of egoïstisch is, is geen waardeloos, onverantwoordelijk mens, maar een zondaar. En voor zondaar is er vergeving. Die vergeving, liefde en mededogen, met jezelf en met anderen, onderscheiden het christelijk geloof van oude en nieuwe filosofieën, betoogt Vernon. En precies die elementen ontbreken volgens Vernon vaak in de betogen van Peterson. Als we praten over dat Jezus zoon van God is, dat Jezus verzoening brengt in deze wereld, dan is dat dus de kern waaruit je mag leven. Dat je mag leven uit vergeving, dat je mag leven met besef dat je iedere keer weer een nieuwe start mag maken. En dat dat bij God hoort, dat dat dus tot het wezen, tot de essentie van deze wereld hoort, hoe je in de wereld mag staan. Je mag altijd opnieuw beginnen. Ik vind dat op zich wel heel erg mooi, om op die manier er ook naar te kijken. Kijken of ik daar nog iets over had. Ja. Want ik hoor ook in onze gemeente geregeld van ja, het Oude Testament, dat is niet de God van liefde, maar het Nieuwe Testament is de God van liefde. Maar, ik las, want dan zou je ook bij Petrus kunnen zeggen, die zit nog in het Oude Testament, dat was wat mijn zoon zei. Maar toch, moet je luisteren. Jonathan Sacks, Joods rabbijn, die zegt, we vergissen ons als we denken dat God wispelturig, jaloers en boos is. Dat is een mythe die door het vroege christendom werd verspreid omdat het zichzelf wilde definiëren als een religie van liefde die de wrede, harde en vergeldende God van het Oude Testament wilde vervangen. Wanneer de Tora zelf dergelijke taal gebruikt, spreekt ze in de taal van de mensheid. Dat wil zeggen, ze spreekt ze zo dat mensen het kunnen begrijpen. In werkelijkheid is de Tenach niets anders dan een liefdesverhaal. Een hartstochtelijke liefde van de schepper voor zijn schepselen. Een liefde die alle teleurstelling en verraad in de menselijke geschiedenis overleeft. Nou ja, ik kan wel verder gaan, maar wat ik mooi vind is, als we dit over Jezus zeggen, dan staat dat niet tegenover de God van het Oude Testament, maar het is de inkleuring van de God van het Oude Testament. Zo is God, want God is één. En Jezus en God zijn één. Dus ze zijn hetzelfde. We kunnen niet zeggen, die God van het Oude Testament, nou, die is anders. Nee. Luister maar wat iemand die alles van het Oude Testament weet erover zegt, Rabijn Sacks. Ook de God van het Oude Testament is liefde. Maar Jezus heeft dat voor ons, voor heel de wereld, zichtbaar gemaakt. Nou kunnen jullie denken, misschien wel een beetje hoogdravend. Ik kijk naar Maartje en die begint te lachen. Ik las gisteren een prachtig verhaal van Toon Tellige over een olifant. En eigenlijk wil ik daar maar mee eindigen. Omdat ik het mooi vind en omdat ik denk dat het iets zegt over hoe je ernaar kan kijken en hoe je enorm in de wolken kan raken wat het is. En dan plof je weer naar beneden en dan kan je weer opnieuw beginnen. Maar op een gegeven moment, je komt er wel. Ik ga
met jullie lezen.
Een verhaaltje van Toon Tellig over een olifant. Toen de zon door zijn raam naar binnen scheen, werd de olifant wakker. Hij zei, auw, voelde voorzichtig aan de builen op zijn hoofd, draaide zich op zijn zij, zei nog een paar keer, nu iets harder, auw, en stond op. Hij rekte zich uit en nam zich voor nooit meer in een boom te klimmen, wat er ook gebeurde, en helemaal nooit meer te vallen. Hij bekeek zichzelf in zijn spiegel, schudde zijn hoofd, vond dat hij er jammerlijk uitzag en ging naar buiten. Hij liep het bos in en bedacht wat er zou gebeuren als hij echt nooit meer in een boom zou klimmen. Ik zou nooit meer vallen, dacht hij. Nooit meer pijn hebben, nooit meer spijt. Dat waren allemaal voordelen. Maar er waren ook nadelen, dat wist hij zeker. Bovendien, dacht hij, als ik niet klim, klimt er wel iemand anders in een boom en valt eruit en komt nog veel harder terecht dan ik ooit terecht ben gekomen en dat zou dan mijn schuld zijn. Hij knikte, bleef onder een boom staan en keek naar boven. Nog één keer voelde hij aan de builen op zijn achterhoofd en probeerde zichzelf voor te houden dat hij plechtig had beloofd nooit meer te klimmen. Maar wat is plechtig? Dacht hij schamper en haalde zijn schouders op. Hij schraapte zijn keel en klom omhoog, bereikte de top, keek om zich heen, zag de verte, riep, de verte, ik zie de verte. Maakte een danspas van geluk en vervolgens op één been een pirouette. Struikelde, viel, riep, hola, en kwam met een harde klap op de grond terecht. Een paar dieren zagen of hoorden hem vallen en lieten hun gedachten over hem gaan. Na een tijd stond hij op, kreunde en liep strompelend verder. De rest van de dag kon hij niet goed meer denken. Niet ver van de eerste boom klom hij in een tweede boom en daarna nog in een derde. In de schemering schuifelde hij voetje voor voetje zachtjes kermend naar huis. Thuisgekomen stapte hij in bed en viel meteen in slaap. 'S Nachts klom hij niet. Midden in de nacht werd hij wakker. Ging bij zichzelf na wat er de vorige dag was gebeurd. Voelde overal pijn en vond zich dom, eigenwijs, kortzichtig, niet voor reden vatbaar, onmogelijk, belachelijk en nergens goed voor. Hij keek naar zijn plafond en bleef lange tijd zo liggen. Ten slotte pakte hij een stuk papier, schreef op wat hij dacht. Daarna viel hij weer in slaap en sliep tot de zon door zijn raam naar binnen scheen. Wanneer we denken over deze grootste dingen, klimmen we in een boom als een olifant, zien de verte, maken een danspasje van geluk, maken een pirouette, hebben even iets gezien en ploffen weer neer en denken, wie ging het ook weer over? Maar het gaat over iets wat geweldig is. Groots, onbegrijpelijk. Maar toch, als je daardoor laat leven, als je met dat perspectief leeft, verandert de wereld al een beetje in een paradijs. Amen. Misschien een stukje spelen nu. Wil je dat?
Ja
hoor. Ja, dat is misschien wel goed. Kunnen we het even laten zinken allemaal? Het lijkt me mooi om nu samen de apostolische geloofsbelijdenis te zingen. Dat is de geloofsbelijdenis die wereldwijd ook gezongen wordt. En dat is eigenlijk de geloofsbelijdenis die altijd in een liturgie een plekje krijgt. Dus laten we dat nu ook met elkaar doen. Dat is lied 340b. En dat doen we weer staande. Wat zeg je? Oh, wacht, ja, ik had een slotlied. Nou, dat slaan we maar over. We gaan nu lied 340b doen. Lied 706 mag je thuis allemaal lezen. Voor de gebedsweek van de eenheid zijn ook een aantal gebeden geschreven. Daar wil ik me bij aansluiten en ook nog iets van de actualiteit in onze gebeden noemen. Laten we samen bidden. Er is een allesomvattende liefde die groter is dan wij. Er is een eeuwige die ons kent, onvoorwaardelijk accepteert en liefheeft. Er is een intens licht dat ons tot tranen roert en inspireert. Er is een kracht die groter is dan ons begrip en onze wetenschap. Er is een warmte die niet in onze woorden uit te drukken is. Er is een hand die draagt en zegent waar we ons ook bevinden en die op ons rust en ons beschermt, ons troost wanneer het hart verscheurd wordt. Er is iets onverklaarbaars groot dat ons opvangt, hoe diep we ook vallen of dreigen te vallen, en een ondraaglijke eenzaamheid in afwezigheid van dit al. Er is een weg die ons uitnodigt hem te betreden, zijn hand die reikt, zijn stem die roept, zijn hart dat verbindt. Er is een allesomvattende liefde die met ons was, is en zal zijn. Vader God, als een oud huis, gastvrij en vol verrassing, zo is de wereld waarin we mogen wonen. Maar we sluiten deuren, claimen de koelkast van onszelf en sluiten de luiken voor uw licht. Zoon, sprekend je vader, in onze portiek stond jij met een straatkant. In de vluchtkerk wordt je gedeeld als brood. Alles gaf je om het paradijs te vinden, maar onze grenzen werden jouw dood. Geest, spirit, toch slijt het water door de harde steen en wordt in kinderen toekomst geboren. Waai daarom nu door deuren en ramen, opdat mensen veilig wonen in uw huis. Dat is God wat we ook willen bidden voor de situatie in het Midden-Oosten. Voor vrede en veiligheid, nu er een wapenstilstand is. Dat is al stand houden, dat er weer perspectief en hoop komt voor de plek daar. Maar bovenal dat er mensen op zullen staan die werkelijk de weg naar vrede en verzoening zullen zien, zullen gaan en waar mensen in meegenomen worden. God, dat niet haat het zal winnen, maar liefde, vrede. De vrede, de verzoening die uw Zoon in deze wereld gebracht heeft, dat die zal doorwerken, God, ook daar. Dat is ons verlangen, dat is onze hoop, dat is onze verwachting. God, u weet ook wat er de komende week gaat gebeuren, dat er in Amerika ook een nieuwe president komt die heel veel vragen oproept en ook zorgen over de toekomst. We leggen het in uw handen, God, dat ook daar toch uiteindelijk het goede zal zegevieren. God, wees ook bij alle mensen die daar verantwoordelijkheid hebben, dat ze niet voor zichzelf, niet voor macht zullen gaan, maar dat ze zullen zien hoe ze uw samenleving kunnen dienen, zodat alle mensen tot hun recht komen en er geen opstand tegen elkaar komt, maar wegen naar verbondenheid en verzoening gevonden worden. Dat bidden we ook voor ons land, God, voor dat hoe politici met elkaar omgaan, wegen die politici leiden en wijzen. God, laat er mensen zijn die inspireren. Inspireren voor verbondenheid en verzoening. U weet hoe we hier zelf zitten, met ons eigen leven, onze eigen zorgen, onze eigen vragen, maar ook onze eigen vreugde. En in stilte willen we ook die voor uw aangezicht brengen. En we bekronen al onze gebeden met verlangen naar de komst van uw koninkrijk in de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zijn er nu enkele mededelingen, denk ik. Ja.
Anke zou hier staan, dus die heeft voorbereid. Maar eigenlijk kennen we het allemaal, want de collecte van vandaag is voor Vluchtelingenwerk Nederland. We zien, horen het vrij vaak in het journaal van AZC weg ermee en dat er weinig plaats is en geld om nieuwe locaties te openen. Dus de diaconie vraagt u van harte de bijdrage aan deze collecte voor het vluchtelingenwerk Nederland. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk en die vallen samen. Dan wil ik u nog helpen herinneren aan de mand voor Cor Ofman. Want over 2 weken is hij hier al. Hij is nog niet zo heel erg gevuld. Dus heel graag ook die vullen. Met alle reclames die er zijn. Graag. Dank u.
En dan wil ik nog even iets zeggen over aanstaande woensdag. Want woensdag heb ik een inspiratiecursus die start. Dat is een cursus die is gestart omdat iemand uit Landsmeer belijdenis wilde doen, maar ze hadden daar geen predikant. En ik denk van, ik probeer dan een cursus te maken die voor een breed publiek toegankelijk is. Het is een cursus die ik ingekleurd heb met over vertrouwen, liefde en hoop. 3 basishoudingen die volgens mij voor iedereen essentieel zijn. En die ook, wat ook het belangrijkste in het geloof is. Dus kennen jullie mensen die daar interesse in hebben? Wijs ze erop dat ze aanstaande woensdag om 19:30 hier kunnen komen voor een informatiebijeenkomst. En daarna komen we 6 keer bij elkaar om er met elkaar over door te praten. Mocht je zelf zeggen, ik vind het wel leuk om weer eens een keer een opfriscursus te krijgen, want het is al 50 of 60 jaar geleden dat ik belijdenis gedaan heb. Waar geloof ik eigenlijk, waar sta ik voor? Ook dan ben je van harte welkom om daarom mee te doen. Aanstaande woensdag om 19:30. Wees ervan verzekerd dat u gezegende mensen bent. Gezegend met een God die zich in zijn Zoon Jezus Christus onlosmakelijk met ons verbonden heeft. Ga dan heen, ontvang de zegen van de Heer. Uw dienst in deze wereld begint nu. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. En voor de opnames is het goed als we eventjes nog rustig zijn, want anders klinkt het heel erg onrustig, heb ik van Leiden begrepen. Dus even heel rustig.